Thank you. Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders ook met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van de Heerik uit Dordrecht zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de NPV, werkgroep Alblasserdam. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in maart bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 41... vers 4 en 5. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Psalm 62, en daarvan het eerste en het derde vers, dat is onze aanvangspsalm, Psalm 62, en daarvan vers 1 en vers 3. 62, 1, hier mijn ziel is immer stil tot God, en 3, zij raadslaan slechts vervoerd door haat. Doch gij mijn ziel, het gaan zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Het vierde vers van dezezelfde psalm zingen wij nadat wij ons geloven beleden. Dat doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en beleiden wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heere, zo aan de avond van deze dag, van deze zondag, roept u ons bij elkaar. Mogen wij in de kerk zijn om uw naam aan te roepen, om onze gaven te geven, om opnieuw te bidden en om te luisteren naar uw evangelie. Heere, wij danken u voor de zondag, dat u midden in de week, in de zeven dagen van de week, één dag afzonderde om voor u te heiligen, om deze dag te besteden als een dag waarop wij uw koningschap gedenken, waar u gerust hebt van al uw werken, Heere God, waar de schepping klaar was en u gerust hebt als een koning over al de machten en ook al de vijanden. En zo heeft de Heere Jezus ook gerust. En is hij opgestaan op de eerste dag van de week om als koning te triomferen. En wij danken u, Heere, daarvoor. En we bidden u, geef ons ook vanavond een goed zicht op hem. Heere, wij zijn in de lijdenstijd. En ook vanavond denken we na over een stukje van die lijdensweg, van de weg vol smarten, van de weg vol ellende, maar ook van een weg vol genade. Heere, wij bidden u dan, als wij u zien, Heere Jezus, geef ons dan ogen om u te zien, iets van uw genade, van uw macht, van uw heerlijkheid en van uw liefde. Maar geef ons ook te zien wie wij als mensen zijn en hoe u bespot bent, gelasterd. En dat is niets nieuws, dat gebeurt ook vandaag de dag. hoe mensen u sarden, al u nochtans doorging met uw werk. Heer, wij bidden u, help ons om de diepte van dat lijden, om daarvan iets te onthullen. Dat we met elkaar zo luisteren mogen en leerling mogen zijn van uw woord. Heere, gedenk ons zo. Geef ons wat we nodig hebben. U weet wat we allemaal meegenomen hebben. We hebben het door net gezongen. Mijn ziel is immers stil tot God. Laat het zo mogen zijn, Heere. Stil voor u. Stil tot u. Vol verwachting. Vol hoop. Vol uitzien. We hebben ook gezongen in diezelfde psalm dat het zo bitter kan zijn. Dat er zoveel vijandschap kan zijn. Zoveel strijd. Zoveel aanvechting. Zoveel vijanden. Heere, misschien hebben we ze ook wel. En een geestelijke vijanden. Of misschien wel heel moeilijke omstandigheden. Mogen we dan, Heere, onze nood neerleggen bij u. En wilt u ons geven, Heer, dat we in alle zorgen van het leven op u mogen zien en iets van die stilte mogen ervaren. Mijn ziel is stil tot God, want van hem is mijn heil. Heer, gedenk aan deze wereld, de spanning in de Verenigde Staten, veranderingen daar, spanningen in Oekraïne en Rusland, spanningen zo op zoveel plaatsen, Heer. We leggen het voor u neer, ook uw volk Israël, waar het weer oorlog is, waar weer de gevechtsvliegtuigen zijn, waar mensen gedood worden. Heer, geef toch wijsheid, opdat er ook vrede zal komen. En dan een vrede die ook goed is, die ook rechtvaardig is, waar mensen ook behouden mogen blijven. Heer, wij bidden voor uw koninkrijk, wilt u dat uitbreiden op het rond van deze aarde? Heer, gedenk deze wereld in al haar nood en al haar zorg. En ook heel persoonlijk, Heer, alle dingen die we meemaken, die ons neerdrukken. We leggen ze voor u neer. Gedenk deze gemeente, ook als ze herderloos geworden is. Geef ook uw tijd weer een eigen predikant. Heer, wilt u zo uw werk voortgang laten vinden. Heer, zie ons zo aan. Geef ons wat we nodig hebben. In het spreken en in het luisteren. Voor ons en voor alle die met ons verbonden zijn via internet. Heer, of anders. Heer, geef zo uw zegen. Ook als we eenzaam zijn. En als we ingeschakeld zijn. Heer, meeluisteren of misschien wel ook wel meekijken. Geef ons dan de troost en de kracht van u. Hoor ons, Heere, uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij op een tweetal plaatsen. We beginnen in het Oude Testament en we lezen eerst een paar versen van Daniël 7... vers 13 tot 15, Daniël 7, vers 13 tot 15. En daarna gaan we verder met de schriftlezing in Lucas 22. Maar eerst lezen we nog Daniël 7, vers 13 tot 15. Daniël 7, vers 13. En ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap en alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden zijn. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Zover de oudtestamentische lezing. En dan lezen we verder in het Nieuwe Testament, Lucas 22. En dan lezen we vers 54 tot 71. Lucas 22, vers 54. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, het haar oog op hem gericht, ook hij was bij hem, maar hij verloochende hem. En zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een andere hem en zei, ook u bent een van hen. Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, hij is werkelijk waar. Ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zou hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En dat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lasterlijke dingen zeiden ze tegen hem. En toen het dag geworden was, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen, overpriesters, schriftgeleerden, en leidde hem in hun raadsvergadering. En ze zeiden, bent u de Christus? Zeg het ons. En zei tegen hem, als ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven. En als ik een vraag zal stellen, zult u mij niet antwoorden of me loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. En ze zeiden alle, bent u dan de Zoon van God? En hij zei tegen hen, u zegt dat ik het ben. En zeiden, welk getuigenis hebben wij nog nodig? Want we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Tot zover de lezing van het woord van God. We willen nadenken over het tweede stukje, de tweede schriftlezing en daarvan het tweede stukje, vers 63 tot 71. En de tekst noem ik dan vers 67. En ze zeiden, bent u de Christus? En dan zegt de Heer Jezus even verderop in vers 69, van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking. En dat doen we van Psalm 69... Psalm 69, vers 4. 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. En ook het vijfde vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam tot spot en spreekwoord maken. 4 en 5 van Psalm 69. En ik heb voor u nog collectes. Collecte vindt plaats voor het zingen van de slotzang. Collecte afkondigen. De eerste collecte is bestemd voor de NBV Werkgroep Amsterdam. En de tweede collecte bestemd voor het kerkbeheer. En dat is, zoals u begrijpt, van harte aanbevolen. We gaan samen zingen 69, 4 en 5. tekst voor de prediking heb ik u genoemd, het tweede gedeelte. Heer Jezus die staat voor de raad van het Sanhedrin. En dat hij dan zegt, van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. Dat is onze kerntekst van dit gedeelte. Boven de preek heb ik gezet, wie is Jezus? In dit gedeelte laat de Heer Jezus zien wie hij is, maar dat we ons ook niet in hem moeten vergissen. En dan heb ik drie dingen waar ik bij stil wil staan. In de eerste plaats Jezus bespot. In de tweede plaats Jezus geoordeeld. En in de derde plaats Jezus verheerlijkt. Bespot, geoordeeld en verheerlijkt. In eigen gemeente ben ik al een poosje bezig met het lezen in Lucas. En als je zo een evangelie doorleest, dan krijg je als het ware een verslag van Jezus leven, van zijn spreken en van zijn handelen. Mensen worden genezen, melaatsen worden gereinigd, zondaren op het rechte pad gebracht en geestelijk zieken genezen. En er gebeurt nog veel en veel meer. Als je zo'n evangelie leest, en dat is ook de bedoeling, dan krijg je een steeds dieper beeld van de Heer Jezus. Wie is hij nou eigenlijk? En naarmate je dichter bij het lijden komt, wordt dat beeld steeds dieper en scherper. Juist dan zie je alles helderder worden en duidelijker wie Jezus eigenlijk is, wat hij komt doen en wat dat voor ons betekent. De gevangenneming in de hof van Getsemane is voorbij. Met veel machtsvertoon, met wapens en talloze soldaten, is men Jezus gaan opzoeken en heeft men hem ingerekend. Even leek het erop dat het uit de hand zou lopen. Petrus trekt zijn zwaard en zwaait ermee rond en slaat iemands oor af. Het oor van Malchus. En Jezus grijpt in. Doe het zwaard weg. Wie het zwaard neemt, zal erdoor te gronde gaan. Geen geweld. Want Jezus hoeft maar één zucht te slaken. Of tienduizenden engelen staan bij hem. Het is geen zwakte. En ik kan een beroep op hem doen. Maar hij doet het niet. Dat heeft hij geleerd. En in praktijk gebracht. In Getsemane. Die heel donkere nacht. Toen hij bad, Vader, als het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil, laat dat gebeuren. Jezus heeft rust gevonden. Overgave. Vrede. Om de weg te gaan. En hij gaat hem. Hij biedt zich aan. Ik ben het. Laat mijn discipelen gaan. En zo komen ze bij het hoge priesterlijk paleis. En waarschijnlijk woont in de ene vleugel van het paleis Annas. En de andere Caiaphas. En ze gaan eerst bij Annas langs. En daarna bij Caiaphas. En Petrus gaat mee naar binnen. Hij vertrouwt op zichzelf. Gebed heeft hij niet nodig. Ook al was hij nog zo gewaarschuwd. En hij verloochent zijn meester. Het meisje komt naar hem toe, we hebben het gelezen. U hoorde ook bij hen. En nee hoor. En nog een keer. Ja, maar u hoorde ook bij hem. Absoluut niets. Mens. Verkoop niet zo'n rare praat. En dan de laatste keer. Petrus. Hij was zo gewaarschuwd. Maar hij verloochent zijn meester. Gemeente, misschien was het afgelopen week ook wel zo. Toen u voor hem uit moest komen. En u deed het niet. Toen u niet sprak. Terwijl u wel had kunnen spreken. Of toen u door uw daden liet merken. Ik heb niks met hem. Misschien jij wel. Dat je je helemaal even van hem losmaakte. Nee, nu even niet. Nu even niet het woord. Nu even niet mijn verbinding met de Heer Jezus. Jezus kijkt Petrus aan. En hij kijkt nog mensen aan. Om ze tot inkeer te brengen. Maar ook tot berouw. Tot belijdenis. Tot terugkeer bij hem. Wat Petrus doet is erg, maar wat de soldaten doen, dat is nog erger. We lezen dat in het begin van het gedeelte. En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem. Wanneer dat precies gebeurde, weten we niet. Was dat toen Jezus net binnengekomen was bij Caiaphas? En waren het de mensen van de tempelwacht? In ieder geval, ze bespotten hem. Ze grijpen hem vast. En ze maken hem belachelijk. Als het mensen van de tempelwacht waren, hebben ze hem vaker gezien in de tempel. Hebben ze hem horen spreken? Waren ze misschien onder de indruk van hem en een beetje bang? Maar nu durven ze. Die gekooide leeuw. Ze bespotten hem. Nou zegt u niks meer, hè? Nou is uit met uw praatjes. Ze voelen zich sterk. Lafaards. Spotten met iemand die machteloos is. En we kunnen het soms zomaar indenken. Het gebeurt zo vaak. Op jouw school misschien wel. Die ene jongen. Die misschien rare kleren aan heeft. Of misschien helemaal geen rare kleren aan heeft. Maar die iedereen hebben moet. En die weggeduwd wordt. Die hele groep. Die zich tegen dat ene kind keert. Ja, dat kun je. Als je met veel bent. Of als je macht hebt. En wie doet niet mee? Want het is moeilijk, hè, om te zeggen, nee, ik doe niet mee. En die collega, die gekleineerd wordt, is het zo moeilijk om even iets leuks tegen haar of hem te zeggen? Of misschien wel voor hem op te komen? Hoeveel mensen zijn er niet in deze wereld? In ons midden misschien wel. Die dat altijd nog meedragen. Het grijpt me soms aan hoe lang dat bij mensen kan blijven zitten. Vernedering. Gepest te zijn. Die Jezus heeft het meegemaakt. Hij werd belachelijk gemaakt. U bent toch profeet? En ze gooiden een doek over hem heen. Nou, profeteer het eens. Wie is ze die u sloeg? Jezus, die niet hoort bij de winners, maar bij de losers. En Trouwens, laten we nog even op doorgaan. Is het trouwens niet zo dat heel veel mensen, ook jongens en meisjes, die pesten, zelf slecht in de vel zitten? Hoeveel mensen zijn er die zich overschreeuwen? Die hun eigen zwakte en kleinheid wegschreeuwen door een ander aan te pakken. Waarom vindt u het nou zo fijn om over een ander te praten? Is het niet misschien omdat u zich dan een beetje beter voelt? Waarom vindt u het fijn om lelijke dingen te zeggen? Is het misschien omdat dat voor u een fijn gevoel geeft? Dan ben ik toch een beetje beter dan een ander. Gemeente, de wereld zit vol, en misschien onze maatschappij ook. En misschien de kerk ook zo af en toe ook wel. Voor mensen die schreeuwen. Die zichzelf overschreeuwen. En die nog nooit echt hun eigen kleinheid en kwetsbaarheid durfden toe te geven. God vraagt eerlijkheid. Wees nou eens wie je bent. En kom zo dan eens naar de Heere toe. Stop nou eens met dat overschreeuwen van jezelf. Een klein mens, daar ben je. En dat zijn we allemaal. Als God onze glorie eraf haalt, dan houden we maar weinig over. Maar juist een klein mens die op genade aangewezen is en die God in liefde wil omarmen en genezen. De spot, maar ondertussen gaat het wel heel diep. Ze spotten met Jezus' profetische taak. Ja, daar was toch iedereen het wel over eens, tenminste een groot deel. Dat hij een groot profeet was. Misschien dan niet de Messias, maar wel een profeet. En juist op dat punt pakken ze hem aan. Als u dan een profeet bent. Het is bijna een circusattractie. Wat een vernedering. Toen ik dit las, toen dacht ik aan Simson. Wat werd Simson in de tempel van Dagon gezakt? Zijn blinde ogen. En iedereen kwam naar hem kijken. En iedereen schold en iedereen spotte. Simson bad, o God, nog één keer. En hij duwde die pilaren om waar tegen die geleund stond. En het hele zaakje viel in elkaar. Duizenden doden. Een indrukwekkend gezicht. God kwam op voor de eer van Simson. Maar God komt even niet op voor de eer van Christus. Nu niet. Hij houdt zijn toren in. Omdat hij genade wil betonen. Ook aan spotters. Ook aan mensen die hem sarren. Opdat ze tot geloof komen. Tot berouw. Hij is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Maar diep gaat het wel. Ze lasteren hem. En lasteren, dat is een woord, daar zit moedwil in. En kwaadwilligheid. Dat doe je niet zomaar. Dat lasteren, dat is echt bewust en heel kwaadwillig. Slecht spreken over iemand. Over God. Dan speel je trouwens wel met vuur. Lasteren. Je hoort het soms. Als mensen zeggen, als God. En soms hoor je vreselijke dingen. En God hoort dat ook. En toch heeft hij nog geduld. Maar jij bent er toch niet die spot? Of die vloekt? Misschien zegt u, ja, ik heb andere spotters in mijn hart. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Maar mijn spotters durven vragen. Waar is God die u verwacht? Dat de spot klinkt in je hart. Waar is nou God? Wat heb je er nou aan? Wat moet je hier nou mee? En dat de dichter dan toch zegt, maar de Heere weet ervan. En hij zal uitkomst geven. Christus houdt het vol. Onder de spot. Omdat hij zich vastgrijpt aan zijn hemelse Vader. Jezus bespot. Dat was het eerste. En nou het tweede. Jezus rechtszaak. Want de rechtszaak gaat inmiddels van start. Lucas is selectief. Matthäus en Marcus vertellen uitvoerig wat er in die nacht gebeurde. Lucas beperkt zich alleen tot de ochtend. Het staat er zo simpel. En toen het dag geworden was, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen, oversten en schriftgeleerden, en leidde hem in hun raadsvergadering. Dat is een wonderlijke uitspraak. Is het zo laat geworden dan dat ze 's ochtends toch nog even moeten vergaderen? Nee, het ligt anders. In Israël golden er allerlei regels voor het uitspreken van een doodvonnis. Je mocht bijvoorbeeld geen doodvonnis uitvoeren op dezelfde dag als je het uitgesproken had. Er moest een dag tussen zitten. En je mocht een vonnis ook nooit uitspreken in de nacht. Het moest het licht kunnen verdragen. En er waren nog wat regels. Als je de lijdensgeschiedenis leest, dan zie je dat de Joden, de leidslieden van de Joden, haast hebben. Jezus moet dood. Diezelfde dag nog. Vrijdag. Dat is Goede Vrijdag. Ze laten er dus tegen hun eigen regels geen dag tussen zitten. Maar wat ze wel doen, is dat ze dat vonnis uitspreken in een morgenvergadering. Zoals de wet ook eiste, hun wet. En Lucas is daar heel nauwkeurig in. Als het morgen geworden was, na die hele lange nacht in de hof van Caiaphas, is het morgen geworden en vindt die vergadering plaats. Zomaar een kleine bijzonderheid. Zomaar iets dat Lucas vermeldt en dat de andere evangelisten niet vermelden. Waarom zou Lucas dat nou doen? Nou, om aan te laten zien dat ze zich niet in alles aan de wet hielden. Dat ze selectief waren. Zeker. Dat ook, en er zit nog een andere reden achter. Maar ook, Lucas zegt het, is echt waar. Je kunt het nagaan. Je zou zomaar de notulen van die vergadering kunnen naslaan en zien dat het waar is. Lucas doet er alles aan om ons te laten zien. Het is waar. Het is geen fabeltje. Dit is geen verzinsel. Er zijn wel eens moderne mensen, als ze zijn van alle tijden, die zeggen, ja, de Bijbel, dat is één groot sprookjesboek. Alles verzonnen. Hier een klein stukje. Dat kleine detail. Opdat u zou weten, het geloof berust op feiten. Wij zijn niet zomaar iets nagevolgd, maar het zijn feiten. Het is echt gebeurd. In die vroege vergadering wordt Jezus binnengebracht. De hele raad van de oudsten. De hele raad, behalve Jozef van Arimathea en Nicodemus. Caiaphas velde een voorlopig vonnis in de nacht. En in de morgen wordt het definitief uitgesproken. En er valt op dat niet de hoge priester centraal staat, maar de hele raad. Iedereen. Alle raadsleden. Valt dat u nou niet op? De hele raad. Al die 70 mensen, 72 waren het er, 2 waren er niet. Al die mensen. Waarom hadden ze nou zo'n hekel aan de Heer Jezus? Waarom stoten ze nou allemaal uit? Gemeente, zou het zijn dat hij hen ontmaskerde. Dat hij hun vroomheid aan de kaak stelde als een schijnvroomheid. Als buitenkant. Gemeente, het woord van God is scherp. Een geloof dat nooit schuurt, is een bedenkelijk geloof. Een God die nooit tegenspreekt, een God die nooit tot bekering roept, een God die jou alleen maar bevestigt in wat je zelf graag wil en wat je zelf van jezelf denkt. Dat is niet de Bijbelse God. Als Christus naar je toe komt, dan moet je kiezen. Of je blijft zelf koning, of je buigt. En zou dat eerste nou niet het geval zijn geweest bij die mensen van het Sanhedrin? Ze wilden zelf op het troon blijven zitten. Met al hun godsdienst. En met hun zogenaamde vroomheid. En niet buigen voor God. Maar dat geldt ook ons. Mijn zoon. Mijn dochter. Geef mij je hart. Met minder is God niet tevreden. Denk eens aan die rijke jongeling. Die bleef het geld op de eerste plaats zetten. En Jezus zegt, dat kan niet. Zijn er geen redenen om je leven van Christus af te houden? Maar doe het niet. Buig. Want zonder hem ben je niks. En hij is de zaligmaker. Ik ga weer even naar die vergadering. De raad stelt het. Bent u de Christus? En Jezus voelt dat het geen echte vraag is. Als ik het zal zeggen, zult u niet geloven. Een gesprek wilt u niet. Maar dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Van nu aan zult u de Zoon des mensen gezeten zien aan de rechterhand van de kracht van God. En dat is onze laatste gedachte. Jezus verheerlijkt, bespot, veroordeelt, verheerlijkt. Gemeente, het valt op dat alle drie, de evangelisten, de eerste, Matteüs, Marcus, Lucas, allemaal deze zin hebben. Wie is Jezus? Het valt op dat de Heer Jezus niet zoveel over zichzelf zegt, zeker niet in Matteüs, Marcus en Lucas. Hij doet het bijna nooit. Maar hier wel. Soms zegt hij tegen zijn discipelen, spreek er maar niet over. Maar nu, voor de rechtbank, zegt hij klip en klaar wie die is. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de troon van God. Gemeente, die mensen van het Sanhedrin, dat waren theologisch onderlegde mensen. Die wisten precies waar Jezus op doelde. Die kenden die tekst van Daniël. Er kwam met de wolken iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is God. En hem werd het koninkrijk en het koningschap gegeven. Ik denk dat die mensen van het Sanhedrin met hun ogen stonden te knipperen. Zegt Jezus dit van zichzelf? Ja, dat zegt hij van zichzelf. Dat betekent dat zij klaar met hem zijn. Hij heeft zich Gods zoon gemaakt en nu kan hij weg naar Pilatus. Maar wat een woord. Jezus zegt, jullie kijken naar mij. En jullie denken dat ik zomaar iemand ben. Zomaar iemand uit Nazareth. Zoon van een timmerman. Maar weet je wie ik ben? Ik zal het je één keer zeggen. En ik zeg het met de autoriteit van God. Ik ben de Zoon des Mensen. Die zit aan de rechterhand van God. Gemeente, wat hebben die mensen geknipperd met hun ogen? Hier staat geen beklagenswaardig figuur. Geen mislukte verlosser. Geen slachtoffer. Hier staat de man die alles in zijn hand heeft. Die straks weder zou komen. Op de wolken van de hemel. Die binnenkort aan Gods rechterhand zal zitten. Vergis je niet in wie Jezus is. Hier staat geen zielige persoon. Maar hier staat de koning van de wereld. En juist die koning gaat sterven. Die koning gaat de zonde uit de wereld wegdoen. Gaat straks gebukt als een lam. Die man aan de rechterhand van God roept het straks uit. Waarom mij verlaat? De komende koning is de lijdende knecht. die zijn ziel stelt als een schuldoffer en met de overtreders is geteld geweest en veler zonden gedragen heeft. Gemeente, ziet u hem? Hier staat geen zielig figuur. Maar hier staat iemand die volstrekt schuldeloos is. Die veroordeeld wordt om iets wat hij niet gedaan heeft. Hij heeft zichzelf geen zoon van God gemaakt. Maar dat is het evangelie. We hebben geen schuldige zaligmaker, maar een onschuldige zaligmaker. Volkomen rein en heilig. En hij gaat de zonde dragen en verzoenen. Ziet u hem vanavond? Die onschuldige zaligmaker. Die grote Heere. Heb u behoefte aan hem? Omdat u beseft dat u zonder hem niet voor God kan bestaan. Dat u reiniging nodig hebt. En vergeving. En verzoening. En kreeg u hem zo lief. En krijgt u hem lief. Als in deze lijdenstijd zijn beeld naar voren komt. Zie, zo ben ik. Ik wil uw heiland zijn. Voor wie? Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog die verraderlijk u trokken voor het gericht, nog die versmadelijk u spogen in het gezicht, nog die u knevelden en stoten u vol puisten. Ik ben het. Het is al geschied om mijn zonde. Ziet u dat? De Heer Jezus laat, staande voor het Sanhedrin, nog één keer op een buitengewoon heldere manier zien wie hij eigenlijk is. Mensen kunnen spotten wat ze willen, maar hij zal alle spot de mond snoren. Hij gaat die weg van lijden en sterven voor zondige mensen die niet voor God kunnen bestaan. U ook? Jezus zegt, zo ben ik. Hier ben ik. Ik wil uw heil bewerken. De vloek dragen. Het oordeel overwinnen. De tekst vraagt om buigen. Die mensen van het Sanhedrin, ze lieten zich niet imponeren. Zelfs niet door deze woorden. Ze gaan gewoon door. En nu? God vraagt geloof. Overgave. Buigen voor hem. De vraag van Lucas is, wie is Jezus? En gaande dit stukje komen er allerlei antwoorden naar voren. De soldaten zeggen, dat is een spotkoning. Pilatus zegt, of Caiaphas zegt, ach, dat is iemand die zichzelf bedriegt. En God zegt, dit is mijn zoon. En hij zit straks aan mijn rechterhand. Gemeente, daar zit iets moois in, maar ook iets onheilspellends. Je kunt je niet van Jezus afmaken. Je kunt niet zeggen, ik heb geen boodschap met hem. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik loop hem gewoon voorbij. Eenmaal zult u hem zien. Als u staat voor de rechterstoel van God, dan zullen we hem zien. En dan zullen die mensen van het Sanhedrin hem zien. En dan zullen die spotters hem zien. En als je daaraan denkt, dan huiver je. Je kunt niet om Jezus heen. Je loopt een keer tegen hem op. Goedschiks of kwaadschiks. Dat is de ernst. Maar aan de andere kant, hij staat daar. Als de Messias. En hij zegt het nog. Kom tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hij staat daar als het onschuldige lam. En wie hem te voet valt, mag het horen. Vergeving en genade. Het Sanhedrin spreekt zich voor hem uit. Spreekt zich tegen hem uit. Maar zo gaat Christus hem weg. Als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Gedood opdat we door zijn dood zouden leven. Opdat zondige mensen zonder verschrikken hem kunnen ontmoeten. Omdat de rechter van straks de redder van nu is. Wie is Jezus? Lucas laat er geen twijfel over bestaan. En Jezus zelf ook niet. En het vraagt om een keuze. Het vraagt om ons hart. Het vraagt om geloof. En dat u telkens opnieuw, of misschien wel voor het eerst, mag zeggen, Heer Jezus, wees u mijn koning en mijn zaligmaker. En dat is het liefste wat u hoort. Amen. Wij gaan daar samen van zingen. En we doen dat met Psalm 98, waar het ook gaat over die mensenzoon die ten gerichte treedt. 98 vers 4. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere, u liet het zien. Op de vraag van Pilatus, of de vraag van Caiaphas en van heel de raad. Wie bent u nou eigenlijk? Bent u de Christus? En u zei, u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Het was anders dan ze dachten. Zij zouden eens voor u staan. En niet u voor hen. En toch deed u het wel. U stond voor hen onschuldig veroordeeld. Om zo de vloek te dragen. En de schuld weg te nemen. Om zo uw gemeente vrij te kopen. Wereld te verlossen. Heer, wij danken u daarvoor. Maar tegelijkertijd, Heer, leer ons u recht zien. Want u bent die grote koning. Juist ook in uw lijden en sterven. En u zult triomferen. Eenmaal volkomen. En Heere, geef dan dat we u aanbidden. Die koning. Dat is een woord voor kerst. En dat is een woord voor Goede Vrijdag. En voor Pasen. En dat niemand van ons u dan voor het eerst ziet. Omdat hij zijn leven lang uiteindelijk langs u heen liep. Maar dat we allemaal u mogen aanbidden. Ga mee met ons mee als we van hier gaan. Geleid over onveilige wegen. Wilt u deze week bij ons zijn? Geef wat we nodig hebben. Hoor ons zo, Heere. In de vergeving van ons zonde. Wees deze week bij ons. In iemand van ons onverwacht of onverzond weg. Maar doe ons leven. Bij u en met u. Door uw genade. Om Jezus wil. In de vergeving van al het zondige. Amen. Psalm 31, 5 en 6. 31 vers 5 en 6. Ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.